Dit is Hour of Power op deze prachtige zondag in oktober. En iedereen van harte welkom. Of je nou lekker lui vanuit je bed ligt te kijken, of misschien straks doorgaat naar de kerk, of waar dan ook in het buitenland. We vinden het fijn dat u en dat jij kijkt. En de kijkers komen uit alle kringen en geledingen van Nederland. Het zijn bekende en onbekende Nederlanders. Ze zijn vaak ook de gast in Hour of Power. En een van onze kijkers is onze minister-president Jan-Peter Balkenende. En prominent op zijn bureau in het torentje in Den Haag staat de Eagle. De arend die het symbool is van de Crystal Cathedral en die dominee Schuller hem onlangs heeft gegeven. En daar vertelt hij regelmatig in televisieuitzendingen met trots over. En we dachten dat het leuk zou zijn om u en jou daar kennis van te laten maken.
Het is een kristallen adelaar, Crystal Eagle. En die hebben gekregen van Robert Schuller.
Misschien dat is die televisiedominee.
Een televisiedominee van de Hour of Power.
Ja.
En in 1990 ben ik zelf in die kerk geweest in Los Angeles. En toen ik net premier was, toen heeft hij het torentje bezocht. We hebben een heel mooi gesprek met elkaar gehad. En ja, dit is eigenlijk een mooi beeld. Zo'n adelaar, want het hangt samen met ook de bescherming van de vleugels van de adelaar. En dat... dat heeft ook te maken met de kracht die Jan het geloof ontleent. Ja. En dat voel ik ook zo. En daar vind ik eigenlijk een heel mooi symbool dat hier staat. De contacten met Schiller, maar ook het idee achter deze adelaar.
Kijk je vaak naar hem?
Van tijd tot tijd zie ik het, ja.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California. Join Robert Schuller in An Hour of Power. Now celebrating our 36th year as the face and voice of positive Christianity to the world.
The day that God has made, let us rejoice and be glad in it. Dear Heavenly Father, we thank you that you are here in this place, that you are real, that you're alive, that you're touching hearts and minds with your presence and your reality. And so give us the touch of your love today, that that love may become pandemic throughout our community around the world. And that your reality might become visible, and that your truth may be real. So we thank you, God, for calling us today to share your love with all we meet. Amen.
Thank you. You may be seated. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul even yearns for the courts of the Lord. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young. A place near you, O Lord Almighty, my King and my God. Blessed are you who dwell in the house. Blessed are those whose strength is in you. Better is one day in the courts of the Lord than 1,000 elsewhere. Loaded words. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk as blameless. Oh, Lord Almighty, blessed is the person who trusts in you. May God add his blessing to the reading of this, his eternal, inspiring word.
September 11th, 2001. United Flight 93 was heading for Washington, D.C. The suspected target was the White House. If it were not for the heroic actions of men such as 38-year-old Tom Burnett, hundreds of more would have died. This morning, we welcome back to the Crystal Cathedral Tom's wife and the mother of their three children, Dina Burnett, to share with us how 5 years later she has found purpose and joy in her life once again. Would you please welcome to the Crystal Cathedral, Dina Burnett.
God bless you so much.
How did the events of September 11th unfold for you?
Tom and I were living on the West Coast in the San Francisco area on September 11th. We had three little daughters, twins that were 5 and a 3-year-old. We got up early that morning and Tom was on his way home from New York City. He called me 4 times from Flight 93. He told me that his plane had been hijacked, that the hijackers were trying to get into the cockpit, and to call the authorities. On his second phone call, I told him about the events at the World Trade Center.
So you heard from him before you heard about the World Trade Center events?
I had the television on and was watching TV when he called the first time, so I knew that the airplanes had crashed into the World Trade Center. I told him about that during the second phone call, and he started asking questions. He wanted to know which airlines, how many were there, what were they going to do with his airplane, and where were they going. On the third phone call, he told me he was putting a plan together to take back the airplane. And I asked who was helping him. He said, there's a group of us. On the fourth phone call, he told me he was putting, that they were waiting until they were over a rural area to take back the airplane. And he asked about his children. He wanted to know if his parents knew. And he told me just to pray. He said, pray, Dina. Just pray. And I remember when he hung up the phone, I stood there expecting him to call back. And I prayed, and I continued getting the children ready for school, thinking that everything would be okay. Just believing in his ability to handle what was going on. And about 3 hours later, I found out that the plane had crashed and that he wasn't coming home.
How did you find out?
I found out through the television. We were living in San Ramon in the Bay Area, and the San Ramon Police Department had sent a policeman over to stay with me during all of this. And I remember turning to him, and he said, "I think I have bad news for you." And I ran to the television, and I asked him, I said, "Is that Tom's plane?" And he said, "Yes, I think it is."
So Tom must have known that there was a good chance the plane would have crashed.
I think he did, and he didn't say anything over the phone because he didn't want to alarm me. But he was very calm, he was very resolute about, you know, handling the problem, and just made me believe that everything would be okay. And when I asked what else I could do, he just said, "Pray." And so I know that it was his faith that carried him through that morning and allowed him to do what he did.
How are you and the children doing now? It's been 5 years.
It has been 5 years, and I have to tell you that we have gone from the depths of sorrow to the height of joy. God has absolutely restored our joy. I just recently remarried, met a wonderful man named Rodney Bailey, a businessman in Little Rock. He has a son who's 16 years old, and he's wonderful to my girls. My girls love him. And God has given us the path and shown us the way during the past 5 years.
So how old are the girls now?
Hallie and Madison are 10, and Anna Claire is 8.
What does the path look like when somebody goes from the depth of where you were to the height of where you are?
You know, the path is paved with prayer. It's prayer that made the difference in our lives. I know that millions of people were praying for us all along the way. And I really believe that my faith allowed me to look at what had happened to Tom and not be angry with God, but know that God is a God of love and that he restores joy. I think about the experience, and I know that God brought us the peace and comfort that I could never have found elsewhere. And he allowed me to think about what I had lost, but not be consumed by it. Absolutely gave me the presence of mind to be able to think about how grateful I was for what I had left.
What was the lowest point?
I think the lowest point was having to fight the depression, knowing that I needed to be able to get up and do something. And being able to do the things that I really did not want to do, you know, get out, make a difference, and set an example for my children. Being able to find the energy and the strength and the courage to move forward.
So were the children a motivator for you?
Oh, absolutely. My children, there were so many times in which I had to ask myself, how would I want my daughters to react if this were happening to them? And I believe that that's really what made the difference in being able to turn to God for the answers. Because I thought, everything I do sets an example for these three girls. And I really wanted them to be able to learn from the experience in a positive way.
How would you describe your spiritual life 5 years ago and today?
I think it's much stronger. I have always been a Christian. I have always been able to turn to God in times of need and prayer and beyond that. But I really believe that the experience of being able to absolutely trust in God to meet our needs and to carry us forward and to hold us in the palm of his hand has given me a stronger faith, one that is truly a believer that God takes care of you.
Well, Dina, we want to thank you for your beautiful message, your message of faith and hope. It's a message of renewal and peace. And we thank you.
Thank you.
God bless you. If you... Dina has written a book entitled Living Life Beyond Ourselves. It's powerful. Living Life Beyond Ourselves. It's called Fighting Back. And if you want a copy of this book, you can go to our website at hourofpower.org, or you can go to the bookstore. In fact, you'll sign it for those who wish to get an autographed copy. Is that
correct? Absolutely.
And so you can do that. But before Dina leaves, I asked her to stay here. She was ready to walk away. But before she leaves, I want her to join us in prayer, because she's mentioned numerous times how important prayer is. And there are some of you today who are feeling you're just in the depths of depression. You're going through difficulties. You're experiencing the loss of a loved one, going through a death experience. You're going through a divorce. Who knows what you're going through? There's many, many tragedies that face all of us at different times in our lives. But the message she has for us is a message of hope. So I've asked her to stay here and to pray with us, that God will truly carry us through the darkest times. Would you please join us for prayer? Dear Heavenly Father, we thank you that you're a God who knows where we are today, that you're a God who wants to step in and make a difference, a powerful difference. And so continue to bring healing and hope and joy and goodness into the lives of those who are listening to us this very moment. And so we stand before you, O God, as your people, in faith, knowing that you're a God of miracles, and that you are a God of resurrection, and that you're a God who will continue to bring hope and healing into your people's lives. And so we stand before you in prayer today, O Lord, and we say thank you. We love you, Lord. Amen. Thank you, Dina.
Thank you.
God bless you. We love you. And we'll continue to pray together as a nation.
Thank you.
Always be safe.
Pray my faith.
silence me, I know I'll be heard. I know I'll always be safe.
As long as I can pray.
As long as I can pray.
As long as I
can pray. As long as I, as long as I know.
As I can pray,
as long as I can pray.
De vijf zingende broers, as long as you can pray, zolang je bidden kunt. De gast van de Hour of Power is Nederland, die ik zo meteen ga interviewen, kan erover meepraten. Want er kan een moment in je leven komen dat je niet meer bidden kunt. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte in je leven. Maar voordat ik hem introduceer, wil ik één ding zeggen. In Nederland zijn heel veel mensen die ongezien en ongemerkt en ongevraagd ongelofelijke dingen doen. En Ben van der Meer is zo iemand. Hij bracht samen met zijn vrouw duizenden, vele duizenden gebruikte rolstoelen uit Nederland naar alle delen van de wereld, naar mensen die zich de luxe van een rolstoel niet kunnen veroorloven. En daarin is hij zeker een voorbeeld, zoals moeder Teresa. Nou, nou ben ik bij je aangekomen, Ben. Ik ben oprecht trots op wat je samen met je vrouw gedaan hebt. Daar wil ik zo meteen over praten. Maar ik zei net, als je niet meer bidden kunt, omdat er iets in je leven gebeurt, dat is bij jou gebeurd. Je hebt heel lang in coma gelegen, zodanig dat de doktoren geen cent meer voor je leven gaven, nog je familie. Wat is er gebeurd?
Nou, ik kreeg op een van de laatste reizen waar we bezig waren voor de projecten uit te voeren, onder andere voor Joni en Frans Togo, via Joni en Frans Nederland, kreeg ik een malaria tropica ziekte. En die gelukkig in Nederland uitbrak. Als ik het in Afrika had gehad, was het ongeneeslijk. Hier was het te genezen. Maar ik raakte in coma. Men heeft me toen 6 weken bijna in coma gehouden om mijn genezingsproces te bevorderen. In die duister rondom mij, want ik zag niks, leefde ik door. En ik had het gevoel of er iemand mij aan de hand nam door het duister heen naar het leven. Maar ik moest me overgeven aan de wil, aan de vraag. Het is genoeg geweest met jouw project. Je moet het anders doen. Ik wil het anders doen. En toen ik dat overgaf, op dat moment zeiden de doktoren, hij is reddeloos. We houden op. En op dat moment zei je, mijn taak is niet af. Maar ik hoorde dat wel. En toen gaf ik me over en ik zei, ik zal doen wat u vraagt. Ik ga een andere richting uit.
U de grote baas.
Ja. En toen, zo ervoer ik dat. En zo kon ik het later ook terugvertellen. En vanaf dat moment kwam ik weer bij. En werd ik langzamerhand weer tot het leven gewekt, doordat men die coma-toestand ophief.
Ja,
ik weet dat is een geweldige ervaring. En je, ja, het klinkt heel vreemd of een beetje overdreven, maar het is waar. En je hoort heel veel dingen onbewust om je heen. En dat kun je niet traceren, want je kunt niet antwoorden.
Het is wat.
En dat is een hele vreemde, maar ook een hele intense ervaring.
En hoe speelde God daar een rol in?
Achteraf. En ook tijdens wel, voelde ik mij als de man die onderweg was, in Psalm 122 geloof ik, van Jericho naar Jeruzalem. En ik keek op naar de hoogte waar God was om hem uit die benauwdheid van die gevaarlijke weg van Jericho naar Jeruzalem te begeleiden en te helpen. En zo kwam ik, en ik droomde in mijn coma-situatie, dat ik op het schip van mijn vader voer. In die duister van stormen en van ja, prachtig weer, maar ook veel stormen. En dan het schip dat ging dan onder water. En ik verdronk bijna, dan werd ik eruit gehaald. En er waren laat achteraf de doktoren die mij weer op dat bed, wat verschoond werd, neerlegden.
Ja.
En zo werd ik ook in die discussie die ik voer met mijzelf en met de onbekende, werd ik steeds weer teruggedrongen op de vraag, dat wil ik met jouw leven. Ik wil dat, je hebt al genoeg gedaan. Ik wil jouw richting, die richting uitsturen.
Daar gaan we het straks even over hebben. Wie is nou Ben van der Meer? Ik zal het even invullen, want je bent een actief vakbondsleider geweest. Je bent in tal van charitatieve organisaties werkzaam en werkzaam geweest. Je bent diplomaat. Je hebt aan het begin, toen we net met Out of Power Nederland begonnen met de uitzending op RTL, heb je op het kantoor meegeholpen. Ja. Bij een van de dingen die je voor mij uitspringt is, wat ik al straks vertelde, is samen met je vrouw heb je in Nederland rolstoelen verzameld voor mensen die een rolstoel nooit zouden kunnen kopen of zouden kunnen hebben. Je hebt de droom van duizenden gehandicapten waargemaakt. Ja. Vertel eens wat van.
Ja, ik moet eigenlijk teruggaan naar de vakbondsleven en wereld waar je op duidde. En toen waren wij bezig om een congres in Caracas in Venezuela voor te bereiden vanuit Brussel. En toen zei ik, in het dagelijks bestuur, dat moet je voorbereiden bij de mensen wie het aangaat. Nou, dat kon niet, dat moest in Brussel. Maar tenslotte werd er toch gekozen voor de ontmoetingsplaats in het Fopadeg-centrum. Een centrum van de Nederlandse en Belgische christelijke vakorganisaties, gegeven aan de Afrikaanse vakbonden. En daar ontmoet ik de Afrikaan voor het eerst. Ieder bleef op de compound en in het weekend dat we er waren, zei ik, mag ik eens met je mee naar je familie? Mag ik eens mee naar het dorp? En daar was het eerste project wat we deden. Toen belde ik mijn vrouw op. Ik zei, hier is zo'n arme school, joh, die staat op instorten. Mag ik mijn zakgeld en reservegeld daaraan besteden? En zo zijn we in dat ontwikkelingsproces gekomen om de ander te helpen. Mede laat de linker en de rechterhand niet weten wat we doen, maar die linkerhand die zocht hier middelen en de rechterhand gaf ze uit. En dat is natuurlijk in dit korte moment niet te vertellen hoe ik werkte met de Afrikaan. Maar dat is het begin geweest. En zo kwam ik steeds weer terug. En in de crisistijd van 1993, crisis van een bijna burgeroorlog in Togo, waren wij de enige blanken die er waren om te helpen. Dan kom je in aanraking met de regering en die zegt, je hebt zoveel gedaan, wil je ons vertegenwoordigen in Europa? Ik ben dus algemeen consul van Togo in Nederland en cultureel ambassadeur voor de ASAFET. Dat is een Afrikaanse, zeg maar, UNESCO. ASAFET.
Je bent diplomaat.
Ja. Ja. En vanuit die diplomatieke functie gingen deuren open die ik anders gesloten had.
Dat programma heet Wheels for the World, wielen voor de wereld. Hoeveel rolstoelen heb je in de afgelopen jaren verzameld?
Van 1998 tot nu zo'n 25.000 rolstoelen en 50.000, meer dan 50.000 rolletters.
Ja.
En 30.000 of meer krukken.
Ja. Allemaal in Nederland van
alles,
ziekenhuizen.
Ja, ja. En honderden ziekenhuisbedden. En die zijn naar Oost-Europa gegaan met vrachtwagens en met containers vol naar West-Afrika.
En samen met je vrouw en vrijwilligers, ja. Maar jullie waren de stuwende kracht.
Ja.
Ik vind het geweldig.
Ja. Ja. En ja, die dankbaarheid dat je de mensen uit het stof ziet opkomen in een stoel is een waardigheid voor de mens.
Ja.
En vanuit die invalshoek hebben we dus bouwcoöperaties bereid gevonden om hun ontwikkelingseuro van per woning per jaar aan de stichting te geven, aan de stichting ACATA. Die is nauw samenwerkt met Joni en Friends. En daar hebben we een gehandicapte dorp voor gebouwd in West-Afrika. Espoir.
Waar jij de motor achter, hè?
Ja.
Ja, leuk.
En daar kunnen op 15 hectare gehandicapten tuinwerk doen. Vissen kweken. Kippen fokken. En hun eigen groenten kweken. Maar ook opleidingen krijgen.
Hoe is het nou mogelijk? Heel veel mensen zeggen, ja jongens, maar als ik dat allemaal hoor, dat kan ik niet. Had jij dat ook van tevoren gezegd, waarschijnlijk, als je het zou weten achteraf?
Als men het had gevraagd, dan zei je, dat kan ik niet. Als je erin komt, groeit het.
Ja.
En gaat het. En anders gaat het jou gemakkelijk af. Nee, het was een strijd.
Maar het
was een strijd die je niet alleen voerde. Maar je werd gesteund door.
Ja.
En de zegeningen van door dat werk hielp een andere mee.
Ja. Je hebt vorig jaar in Amerika een zeer hoge onderscheiding gekregen. De Robert Flagg Award, die maar één keer per jaar aan een wereldburger wordt uitgereikt voor het doen van goede dingen. En in dit geval ging het om de rolstoelen. Maar toen je naar Amerika ging, had je één grote wens.
Ja, dat klopt, Jan. Toen mijn vrouw en ik de bericht kregen dat we deze prijs in ontvangst mochten nemen in Agoura Hills, vlakbij Los Angeles, toen zijn we zo dicht bij die Crystal Cathedral, wat zouden wij daar graag heen willen? En dat is gerealiseerd. Het was fantastisch om dat mee te maken.
Ja?
En dat werk van Hour of Power, wat ik wereldwijd ook op mijn vele reizen kon je dat via een satellietontvangst ergens in de wereld ontvangen, is toch een zegenrijk werk dat dat mogelijk is, met donateurs mee die dat financieel steunen om het werk van dominee Schuller mogelijk te maken, maar om de boodschap van Christus in de wereld herkenbaar op een zeer duidelijke, eenvoudige manier indringend op de tafel te leggen bij de mensen, maar ook in hun hart. En dat was geweldig.
Is God liefde?
Gods liefde heb ik ervaren, mijn vrouw ook, vanuit de mens die je uit het stof haalt, mobiel maakt en de toekomst geeft.
Ben, ik heb tijdens het gesprek naar je handen gekeken. En als ik het mag zeggen, dan in jouw leven zijn de handen van God aan het werk geweest. En daarom wil ik iets bijzonders in jouw handen geven. En dat is deze prachtige Possibility Thinkers Bible. Ik hoop dat je er veel uit zult lezen. En ik weet dat de Bijbel je lief is.
Ja, dit is een fantastisch geschenk.
Precies.
Dankjewel.
Dankjewel. Fijn om zulke bemoedigingen mee te maken. Ben van der Meer, de man die samen met zijn vrouw 25.000 rolstoelen alleen al in Nederland ophaalde en distribueerde. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, maar niet nadat ik u en jou een vraag heb gesteld.
Gelukkig zijn, dat wil iedereen toch? Het is een behoefte van alle tijden en plaatsen. Jezus sprak er al over in zijn bergrede en gaf ons aan de hand van de zogenaamde zaligsprekingen een handleiding voor het leven. Hij weet dat we het niet altijd makkelijk hebben en laat ons zien waar we het geluk kunnen vinden. Het zijn deze woorden, de zaligsprekingen, waar dominee Schuller een boek over schreef. Het geheim achter geluk. In 8 hoofdstukken legt hij uit hoe we de aanwijzingen van Jezus in ons hart kunnen verankeren. Hij behandelt iedere zaligspreking afzonderlijk en laat zien wat deze woorden kunnen betekenen als we ze toepassen in ons dagelijks leven. Bent u gelukkig? Als u deze vraag inspirerend of juist confronterend vindt, is dit een boek voor u. Wij sturen u het geheim achter geluk toe als u nu donateur wordt van Hour of Power. Als donateur maakt u deze uitzendingen mogelijk en neemt u actief deel aan de verkondiging van het evangelie. En daar is dringend behoefte aan. Met een maandelijkse bijdrage maakt u het mogelijk dat de uitzendingen op televisie te zien blijven. Aanmelden kan u direct op onze website www.hourofpower.nl of vraag een donateurskaart aan via ons kantoor 035 538 0588. Alvast hartelijk dank voor uw steun.
that faith will reign over fear, that courage and strength will be mine. My heart is heavy, I don't understand, yet I know my life is in your hands. When God's people pray, things will change. When God's people pray, all the earth will obey. My faith can't be shaken, because I have seen the amazing miraculous happen when God's people pray. Our defense in danger, our light in the midst of life, our strength in the moment of weakness, our hope through the night, all things are possible when we let go of what we can't control. People pray, things will change. When God's people pray, all the earth will obey. My faith can't be shaken, because I have seen the amazing miraculous happen when God's people pray. When God's people pray, all things will change. When people pray, all the earth will obey. My faith can't be shaken, because I have seen the amazing miraculous happen when God's people pray. When God's people
power of peace. It's almost an oxymoron, isn't it? Peace and power. But there is unbelievable power in peace. And we recognize the reality that through the darkest times, God is always there. I don't know what you're facing today. Maybe it's a disease. Maybe it's dementia. Maybe it's divorce. Maybe it's death. Maybe it's depression. But regardless of the storms you face today, the good news is that you can come to God on your knees and pray. And he'll hear your prayer. And he'll heal your land. 2 Chronicles. It's a book in the Bible, by the way. It says this: if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Today there is a scripture that I want to read to you. It's a event that took place in the life of Christ that probably many of you are already familiar with, but I want to read it to you. It says this. It's found in the Gospel of Mark, and it's in the 4th chapter. And here's what it says. That day when evening came, Jesus said to his disciples, "Let's go over to the other side of the Sea of Galilee." And leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There was also other boats with him, and a furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. And Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. And the disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care if we're drowning?" And Jesus got up. He rebuked the wind and said to the waves, "Peace, be still." And the wind died down, and it was completely calm. And he said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Who is this? Even the wind and the waves obey him." Today you might feel like you're in a sinking boat. The waves are coming over, the wind is howling, and you're just in the storms of life. The good news is that Jesus Christ is in every single boat. He's there. And as we go through life, let us never forget that just because you're in the boat with Jesus Christ doesn't mean there aren't going to be any storms. I've spent a lot of time working on boats, building boats, having fun with boats, and using boats. I like to fish. It's one of my hobbies. I've been doing it since I was 5 years old. One of my earliest memories of fishing is going to Newport Pier here in Newport Beach, California. And at that time, the pier didn't have a rail. It had 4x4 posts. It would have one about every 8 to 10 feet, and all they had was a cap on top. In other words, a young child, like a 5-year-old boy, could fall off of the pier and into the ocean very easily. I think since then it's been corrected. But they also had benches there where you could sit on and you could fish. And my father would take me there, and he was always afraid I was going to fall over because I was 5 years old. So what he would do is he would take his belt off, and he'd literally tie me to the bench on the pier with his belt. Can you believe it? That's what he would do. And that's how we started fishing. And I'll never forget the first time we actually got on a boat to go fishing. The boats would come up to the pier, and they had a ramp that you could walk, or some stairs you could take down and climb on the boat. And the boat would take you to a barge, which was anchored off there, and oh, we had great fishing there. I've continued to fish ever since, and I've studied the way some of the different boats are constructed. And the boats in the time of Christ were plank boats, they're called. So what they do is they create a frame, and then they put these planks across the boat, and to keep it from leaking, they'll put tar on the inside, and that was the boat. Now, if it was a strong boat, what they would do is they would put planks this side, and then they'd put other planks this side. And if they wanted it really strong, they'd put a third layer, putting them on that side again. And you can keep that process up. The only problem is, The more layers you have, the heavier it is. And they're sailboats, so they always want to make them as light as they can. But you know what the problem with making a light boat? It's fast, but it's not as strong. And the boats in the time of Christ were sailboats, and they're on the Sea of Galilee. And what happens, and a lot of people don't realize this, the waves come over, and they think all the water that's filling the boat up is with waves coming over the boat. Well, the fact is, those planks are coming apart, and the boat is starting to fall apart, and the water, instead of coming over the top, there's more water coming in from the bottom. And these men with Jesus Christ are seasoned fishermen. They know what's happening. They know what's going on.
and they know the boat is sinking. They've been bailing the water out as much as they can. They can't keep up bailing it. They're fully clothed in these long robes. Could you imagine me trying to swim in this? They're fully clothed with all these garments. And once they're in, it's all over. And I have no doubt that in these big storms that they would find pieces of boats laying on the seashore and bodies that would wash ashore. These men knew what was going on. Jesus wasn't a fisherman. He was a carpenter. He's laying back on the stern on the cushion. He's got his robe pulled up over his head. He's catching his winks. And the apostles finally go and wake him up to let him know what's going on, to let him know that he's got to find something he can try and hold on to, because they're going to be in this sea. And they're probably going to die. Never in their wildest expectations did they expect Jesus Christ to stand up and say, "Peace be still," and the winds and the waves calm down. Never did they anticipate that. They were just getting him ready so he'd have a chance to survive. That's all they were doing. Don't you care that we're perishing? You got to get your things ready. You got to try and make a chance, and we're going to try and swim ashore. But it's interesting how God works. He comes into the darkest, depressing times. And out of these ashes of despair and agony, he takes a little molding action and he creates a miracle and beauty and goodness out of what is distress and agony. He brings hope. Today there are those of you who feel, who know that this boat is sinking, that your life is falling apart, that the planks in this ship or this boat are just peeling away and it is all over. You know it. And the only possible hope you have is to wake up Jesus Christ. Because the good news is Jesus Christ is on every single boat. He's on the sinking boats. He's on the rising boats. He is in your life this very moment. He's listening to your prayers and he hears you. It's time for us to wake him up. Call upon his name. Get down on your knees. Humble yourselves and pray. If my people, every single one of them, any one of them, will humble themselves and pray, I'll heal their land. I'll heal their boat. I'll calm the storms. I'll calm the waves. I'll bring hope. I'll bring goodness. I'll bring joy. And after Christ calmed the seas and the winds and the waves obeyed him, the apostles asked a very interesting question. Who is this man? Who is this person who can create miracles? Who is this person? And that's the question that you and I have to ask ourselves when we come and we pray. Who is this man? Next week, we're going to look at that very question, because what happens later in a in a beautiful place called Caesarea Philippi, Jesus Christ comes and he turns the tide and he turns the question on his apostles. He asks them, who do men say that I am? Who is this man? We're going to ask that question next week as we continue discovering the power of peace. Dear Heavenly Father, we thank you that you're continuing to touch lives with your presence and your goodness and your reality. You're a God who comes to bring hope and joy. You're a God who enters our lives in a powerful and dramatic way. And when we're in stressful times of darkness and disease, you are there to bring hope and to bring healing. And so we call upon you, O God. And we say, save us, Lord. We need you, Lord. We love you, Lord. Amen. Dear Heavenly Father, you're a God of unmatched power. You have the ability to transform and renew and heal. So do your power today and always. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. Op onze internetsite staat heel veel te lezen over onze kerstconcerten, over de preek van vanmorgen en over de boeken en andere uitgaven. Kijk daar eens naar www.hourofpower.nl. Je kunt er ook de overdenking van de dag of het gebed van de dag van downloaden, zodat je elke morgen heel positief kunt beginnen. Want dat verschijnt dan elke morgen op je scherm. Wij zijn ongelooflijk blij met u en met jou dat je kijkt naar dit programma. En goed nieuws geef je door. Dus vertel het deze week een keer aan je vrienden, je buren of je familie dat er elke zondagmorgen Hour of Power is. Een boodschap van hoop, een boodschap van liefde. En we hebben het gehoord van God die zijn handen naar ons uitstrekt. Wherever I go, I'll know the way. And when I have something to say, silence me, I know I'll be heard. I know. I'll always be safe. Alone with my thoughts screaming inside of me. I'm just one voice, but I'm trying to make a change. Pray my faith
can't be restrained. Wherever I go, I'll know the way. And when I have something to say, nothing will ever silence me. I know I'll be heard. I'll always be saved. As long as I
know,
as long as I can pray, as long as I can pray.